We gaan met elkaar een stukje lezen uit de Bijbel. We doen het in het boek Handelingen. Handelingen hoofdstuk 1. En u zult mij misschien wel wat vaker opzien met een bril. Want de lettertjes worden te klein. Ja? Handelingen 1. En we gaan lezen de eerste... Handelingen 2. We gaan lezen de eerste 13 versen. Een heel bekend gedeelte. Het gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. Daarna ook een heel bekend gedeelte. De toespraak van Petrus op de Pinksterdag. Geweldig. En dan ook het werk zien. Wat dan uitgewerkt wordt door de Heilige Geest. Namelijk dat de mensen tot geloof en tot bekering komen. En dat de vraag gesteld wordt. Wat moeten wij doen? Nou, ik hoop ook dat we vanmorgen zo verwonderd raken van datgene wat God doet. Door zijn Heilige Geest, gericht op de Heer Jezus. Dat wij ook steeds weer opnieuw die vraag in ons leven stellen. Wat moeten wij doen om nog meer kennis en de genade van de Heer Jezus in ons leven te laten toenemen? We gaan met elkaar lezen Handelingen 2, de eerste 13 versen. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En nu woonden er, Joden, in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich en zij zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen en ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië en Pamfilië, Egypte en de streken van Libië dat bij Cyrene ligt. Als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretensen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. Ze waren alle buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? En de andere zeide spottend, ze zijn vol zoete wijn. Veelzeggend, hè, die vraag. In vers 12, wat wil toch dit zeggen? En dan houdt Petrus die hele toespraak en dan de vraag die we net hebben aangehaald uit vers 37. Wat moeten wij doen? Daarin zie je dat het eerst van buiten is, zien allerlei dingen gebeuren. En dat het eerst zoiets van, nou wat gebeurt er nou allemaal? Wat wil het zeggen dat we hen in onze eigen taal horen spreken daar in Jeruzalem? En dan houdt Petrus die toespraak en dan is het niet meer, wat wil toch dit zeggen? Nee, dan komt de vraag uit het hart, wat moeten wij doen? Wat moet ik doen? En dan zegt Petrus, bekeert u en laat u dopen. Bij ons thuis, eerder, stonden twee kersenbomen. En die zaten altijd chockvol met kersen. En daar konden we heerlijk van genieten. Als de vogels ze al niet hadden gevonden. Maar meestal was het wel op tijd en dan konden we heerlijk genieten van de vruchten. Maar ik was ook wel eens bij een vriend. En daar hadden ze ook van die kersenbomen. En ja, die genoten helemaal niet van die vruchten, omdat die kersen al voordat ze rijp waren, werden opgegeten door de vogels, die ook de onrijpe vruchten gewoon al lekker oppeuzelden. En een ander jaar kwam ik daar, en wat zag ik daar? Ik zag daar van die van dat tape, van dat zilvertape in de boom hangen. Zilvertape, allerlei kleine stukjes. En ja, toen vroeg ik van waarom hangt dat daar? Nou, dat is om de vogels weg te houden, zodat wij ook daadwerkelijk van de vrucht van de kersenboom kunnen genieten. En daar moest ik aan denken. Daar moest ik aan denken als wij vanmorgen het thema met elkaar behandelen. De Heilige Geest, de weerhouder van het kwaad. Want die vogels die azen op die vruchten, op die kersen. Of ze nou rijp zijn of nog niet helemaal rijp. En dat is in principe, en we zullen daar zo wat dieper op doorgaan, is dat ook in ons leven zo. Dat er allerlei, de Heer Jezus zegt het, hè, als hij het heeft over de vogels die het graan wegeten, dan zijn dat allerlei demonen, wordt daar genoemd, die het zaad wegeten. Maar je zou kunnen zeggen dat die vogels in zo'n kersenboom de vrucht wegeten, zodat er niet meer van de vrucht genoten kan worden. En wat is het nou geweldig mooi dat God zijn Heilige Geest gegeven heeft als weerhouder van het kwaad in onze levens, zodat God kan genieten van de volle vrucht van ons leven, wat hij zelf bewerkt heeft. Daar moest ik aan denken. In de voorbereiding bij deze woordverkondiging. De Heilige Geest, de weerhouder van het kwaad. Door God gegeven, zodat er vruchten werkelijk kunnen bloeien en tot de volheid kunnen komen in onze levens. De Heilige Geest, de weerhouder van het kwaad. Je zou het op drie vlakken kunnen zeggen. Het eerste vlak zou je dan kunnen zeggen is het persoonlijke vlak. Het tweede vlak is voor de gemeente. En het derde vlak is voor de wereld. En misschien is het goed om eerst dat eerste vlak te kijken hoe de Heilige Geest in ons persoonlijk leven de weerhouder is van het kwaad. Het is natuurlijk al een godswonder dat God zijn belofte heeft laten uitkomen. Dat God zijn belofte in vervulling liet gaan die Pinksterdag. En dat we mogen weten dat de Heilige Geest, als wij wederom geboren zijn, dat de Heilige Geest is uitgestort in onze harten, in onze levens. En dat wij mogen weten dat wij geleid mogen worden door de Heilige Geest. Kent u dat in uw leven? Ken jij dat in je leven? Dat God ons leidt door zijn Heilige Geest. Een van de kenmerken die dan zo duidelijk naar voren komt, die dan zichtbaar wordt, is dat wij zo onnoemelijk veel gaan houden van de Heer Jezus. En dat wij Hem in onze levens willen verhogen. Dat wij Hem de hoogste plaats willen geven. En ik hoop dat het echt ook iets is in jouw leven. Dat we zo gericht zijn op de Heer Jezus en op wat Hij heeft gedaan. Ik moest denken, toen ik aan het lezen was in de Bijbel, kwam ik die tekst tegen uit Deuteronomium 8 vers 4. Mozes die is daar bezig, in Deuteronomium 8 vers 4, is daar bezig om te vertellen wat de Heere heeft gedaan en hoe Hij zijn volk heeft geleid door de woestijn heen, 40 jaar lang. Als klein jongetje heb ik me wel eens afgevraagd. Hoe zouden die mensen gekomen zijn in de woestijn aan sandalen en zoveel kleding? Of heeft u zich dat nooit afgevraagd? Hoe zou dat nou gebeurd zijn? Hoe is daarin voorzien? En ik werd bepaald bij een tekst die er staat in Deuteronomium 8 vers 4. Daar zegt Mozes tegen het volk: de kleren die u droeg zijn niet versleten. En uw voet raakte niet opgezwollen in deze 40 jaar. Een antwoord op een kindervraag die ik al even weer los had gelaten. Maar zowel het uitwendige als het inwendige dat verging niet. Dat was onvergankelijk. Daar kwam geen slijtage aan te pas. Mensen gingen niet kreupel lopen vanwege het feit dat hun voeten zeer deden, omdat ze 40 jaar lang door de woestijn heen moesten. En toen dacht ik van, hé, wat is dat een geweldig mooi iets om te laten zien dat dat principe in onze nieuwe natuur hetzelfde is. Als wij in onze nieuwe natuur mogen wandelen, en ik hoop dat wij allemaal kunnen zeggen dat wij wederom geboren zijn, dat we mogen weten dat wij de nieuwe natuur van God hebben gekregen, dat de Heilige Geest, de Pinkstergeest, mag ik hem zo noemen, de geest die met Pinksteren gekomen is, dat de Heilige Geest ons opgewekt heeft uit de dood, levend gemaakt heeft voor God. En dan gelden deze twee principes. Namelijk, aan dat nieuwe wat God gegeven heeft, zit geen enkel verval. Geen slijtage. Geen pijn. Geen moeite. Het is alles volmaakt. En dat wij nu met de gebrokenheid van de wereld geconfronteerd worden. Dat jij misschien in je denken met moeite en met zorg en met negativiteit te maken hebt. Dat doet niets af aan het principe wat God heeft gegeven. Dat als je uit hem geboren bent, als je hem hebt aangenomen, dat er in jouw nieuwe natuur niets is wat vergaat. Ja, en daarom is het zo geweldig mooi om, als we dat gaan beseffen, dat het niet anders kan, dat de blijdschap in ons hart komt. Dat de bron van blijdschap uit ons hart vandaan komt. En dat mensen het in onze levens kunnen zien van, oh Heer, wat geweldig. Dat ik een kind van u mag zijn en dat er geen enkele slijtage in mijn leven zichtbaar is. Dat dat nieuwe wat uit u geboren is, nooit zal vergaan. Niets en helemaal niets. Want als we het dan hebben over de Heilige Geest, de weerhouder van het kwaad, dan is het denk ik nodig dat we ons dat de Heilige Geest, dat God door zijn Heilige Geest ons dat in ons leven laat landen. Dat wij in Gods ogen volmaakt zijn, omdat wij in Christus geplaatst zijn. Wij zijn door de Heilige Geest in dat lichaam van de Heer Jezus Christus gedoopt. En wat is nou de werking van de Heilige Geest in ons persoonlijk leven? Dat Hij, die Heilige Geest van God, ons zo wil richten op de Heer Jezus. Op wat Hij gedaan heeft. En dat wij zo vol worden in ons persoonlijk leven van de Heer Jezus. Dat er geen ruimte is voor het kwaad. Het is echt wel een vraag ook voor ons, voor mij, voor u, voor jou. Of dat in het leven ook zichtbaar is. Dat je ziet, omdat je zo gefocust bent op de Heer Jezus, dat het kwaad steeds minder wordt in het leven. Mag ik het nog even vergelijken met die kersenboom? Dat je het werk van de Heilige Geest voor mij even uitgebeeld in die zilver snippers, die zilveren tape, dat zilveren tape, dat je dat werk van de Heilige Geest zichtbaar laat zijn. En dat in jouw leven het werk van de Heer Jezus zichtbaar wordt. En dan kan het niet anders dan dat het kwaad vermindert. Persoonlijk. Maar nu naar de gemeente. We vormen allemaal de gemeente. De gemeente van de Heer Jezus Christus wereldwijd. Alle individuele gelovigen die ingevoegd worden in de gemeente met Jezus Christus als hoofd van de gemeente. En hoe kan de Heilige Geest in de gemeente van de Heer Jezus Christus ons helpen tegen het kwaad? De weerhouder van het kwaad zijn. Dan moest ik denken en lezen Jesaja 36. Jesaja 36. Wat gebeurt er in Jesaja 36? Ik zal het voor u afschilderen. Hiskia is koning van Jeruzalem, over Jeruzalem. En de koning van Assyrië komt naar Jeruzalem toe. En zijn commandant, die heet Rabsakee. U kunt het lezen in Jesaja 36. Rabsakee die gaat dan tekeer. En die gaat dan tekeer tegen het volk van Jeruzalem. En hij roept dan uit, op wie hebben jullie je vertrouwen gesteld? En dan zegt hij, ja, jullie hebben je vertrouwen gesteld op Egypte, maar dat is een geknakte rietstok. Daar kun je je vertrouwen helemaal niet op stellen. En hij gaat tekeer tegen het volk Israël. En we moeten daar lessen uithalen, geestelijke lessen, dat zegt Paulus ook. Want de boze, die kan ook zo tekeer gaan tegen de gemeente. Tegen dit deel van de gemeente van de Heer Jezus Christus. En ons de vraag stellen van, op wie stel je nou eigenlijk je vertrouwen, gemeente? Heb je echt werkelijk niets anders dan alleen maar de Heer Jezus? En die grootspraak van Rabsakee, die commandant gaat nog door. En dan schreeuwt hij op een gegeven moment naar die oversten die onder Hiskia staan. En dan schreeuwt hij van, nou, durf je met mij de uitdaging aan te gaan? En tegen mij te vechten. Hij kleineert het volk van Jeruzalem. Ik moet dan denken aan Philadelphia. Openbaring 3. Gij hebt kleine kracht. En misschien is dat in onze gemeente ook wel zo. Dat we op een gegeven moment zo aangevallen worden. En dat we uitgedaagd worden om tegen van alles en nog wat te strijden. En dat er over ons gezegd wordt van, nou, wat zijn jullie nou voor gemeente, zeg. Wat voor ouderwetse waarden en normen hebben jullie nou nog? Geloven jullie nou werkelijk dat alleen de Heer Jezus Christus de enige weg is? En jullie zijn in de minderheid. Kijk dan naar de statistieken die elke keer maar weer uitkomen in Nederland. Jullie worden steeds minder, minder, minder. En ze worden uitgedaagd, het volk van Jeruzalem. En Hiskia had al die altaren die er waren, had hij verbroken. Hij had al die altaren uit het land weggedaan en hij had gezegd van, er is maar één altaar en op dat altaar moeten jullie de Heer offeren. En geen enkel ander altaar. Nou, dat kun je ook doortrekken naar de gemeente van de Heer Jezus. Ik heb het net al even genoemd. Maar er wordt een hele felle strijd gevoerd over dat die ene weg die er aan de gemeente gegeven is, die er hier in deze wereld neergelegd is. De weg van de Heer Jezus Christus. En er wordt gestreden en er wordt gezegd van, ah, er zijn nog wel andere wegen. En je kunt nog wel op een andere manier tot God komen. En ja, de God van de islam is toch ook wel een beetje dezelfde, of misschien wel helemaal dezelfde als de God van de christenen. En een beetje de New Age gedachte dat je toch ook weer de God moet zoeken in jezelf. En dat je zelf moet kijken van, oké, hoe kan ik tot het goddelijke geraken? Neem het toch niet zo serieus dat Jezus Christus de weg is. Rabsakee, die staat daar voor de muren van Jeruzalem. En die zegt van, je gaat toch niet beleven, zeg je, dat jullie werkelijk geloven dat er maar één altaar is. En hij gaat nog verder. Hij zegt zelfs tegen het volk dat het de wil van de Heere is. Dat hij gekomen is om Jeruzalem in te nemen. Tja, over de wil van de Heere zeg. In de gemeente van de Heere Jezus Christus. merk je dat heel vaak ook de wil van de Heer helemaal volledig wordt omgedraaid. En dat de wil van de Heer is zoals wij willen dat de wil van de Heer is. Maar dat is niet de wil van de Heer. De wil van de Heer staat in het woord. De wil van de Heer is Genesis 1 vers 1 tot en met Openbaring 22 vers 21. Dat is het geopenbaarde, dat is de geopenbaarde wil van de Heer. En als er komen, als de vijanden komen die zeggen van oké, we hebben de wil van de Heer en de wereld wordt in de kerk gebracht. Doordat allerlei dingen worden toegelaten binnen de gemeente van de Heer, dan moeten wij niet zomaar accepteren dat het de wil van de Heer is. Maar we moeten het woord van God kennen om ook werkelijk te onderzoeken of het de wil van de Heer is. Niet ingaan op ons gevoel, want het voelt wel lekker. Het heeft toch wel een beetje, ja, we hebben dan niet zoveel spanning. Er komt niet zoveel oneenigheid. Omdat we allerlei dingen maar een beetje toelaten. Nee, we moeten zoeken naar de wil van de Heer, omdat de duivel de wil van de Heer ook kent. En hij weet precies wat er gaat gebeuren, omdat hij ook het woord kent. En daarom is het zo nodig dat wij telkens teruggaan naar datgene wat Gods wil werkelijk is en niet dat wij denken wat Gods wil is. Maar de Heilige Geest, die weerhouden van het kwaad ook in de gemeente. Hoe dan? Doordat hij in het midden van de gemeente de Heer Jezus verhoogt. En dat wij met elkaar verbonden zijn in die ene naam die onder de hemel gegeven is. En dat wij die verbondenheid met elkaar ervaren. Dat wij die verbondenheid met elkaar beleven. Dat we geen eilandjes zijn van bepaalde gezinnen, van bepaalde vrienden, van bepaalde, noem het maar op. Maar dat wij met elkaar de gemeente vormen van de Heer Jezus Christus. En dat wij dankbaar zijn voor de gemeente. Niet met alles wat erin gebeurt, maar wel dankbaar zijn voor de mensen die God aan ons heeft gegeven om zo de gemeente te vormen van de Heer Jezus. Dat is het werk van de Geest. Want dan wordt Christus zichtbaar, dan wordt zijn liefde zichtbaar, dwars door de gebrokenheid heen. De Heilige Geest is de weerhouder van het kwaad in de gemeente. Ja, zeker. Waarom? Omdat de Heilige Geest ons wijst op de Heer Jezus en omdat de Heilige Geest ons wijst op het woord. Op de wil, het geopenbaarde wil van de Heer. Maar de vraag aan ons is, als we het dan hebben over de Heilige Geest, de weerhouder van het kwaad in de gemeente, is aan ons de vraag, laten wij het werk van de Heilige Geest toe in het midden van de gemeente? Je komt wel eens in gemeenten waarin alles zo in structuren vast ligt, waar je je moet afvragen waar de ruimte is, zodat God door zijn Heilige Geest de Heere Jezus kan verhogen. Ik heb het niet over het verhogen van mensen, want dat is niet het werk van de Heilige Geest. Daar heb ik het niet over. Maar ik heb het over het werk van de Heilige Geest, dat hij in het midden van de gemeente de Heer Jezus wil verhogen. Daarom vind ik het ook zo mooi dat we vanavond een dienst hebben met getuigenissen. En dat broeders en zusters gewoon kunnen komen en iets kunnen vertellen van datgene wat God in hun leven aan het doen is. En dat bemoedigt, we worden daardoor bemoedigd. Het werk van de Heilige Geest zien we in bidstonden, zien we op bijbelstudies, zien we in ontmoetingen. Niet alleen op de zondag, maar ook door de week. Waarom? Omdat wij aan elkaar gegeven zijn, omdat God ons aan elkaar verbindt in die ene naam, namelijk in de naam van de Heer Jezus. Ja, maar we hebben allemaal ons werk, ons gezin, onze familie en noem maar op. Ja, dat snap ik, maar dat hadden ze in de tijd van de Bijbel ook. Ze leefden niet op een andere planeet. Maar ze merkten door de krachtige werking van de Heilige Geest dat ze aan elkaar verbonden waren. Dat ze aan elkaar verbonden zijn. En daar gingen ze nog veel verder, want ze deelden alles met elkaar. En de liefde en de goedheid en de heiligheid van de Heere werd steeds meer en meer en meer zichtbaar. Dus laten we de Heilige Geest, de weerhouder van het kwaad, toe om ook in de gemeente te werken. En dan tot slot de wereld. Een heel bekende tekst is 2 Thessalonicenzen 2, vers 3. Want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. Ik zoom even in op dat woord afval, want het gaat hier over het feit dat de mens, de wetteloosheid geopenbaard moet worden en dat de dag van de Heere Jezus daar is. We kennen die dag als die 7 jaar, uitmondend in het 1000-jarig vrederijk. De oordelen van God gaan over de wereld. En mensen in Thessalonica dachten dat ze de opname gemist hadden. Waar Paulus zoveel over gesproken had. En dan zegt Paulus dat de dag van de Heer Jezus Christus, de dag van de Heer, niet kan komen tenzij dat eerst de afval gekomen is. En afval, het Griekse woord, dat betekent vertrekken van of weggaan van. Paulus zegt, nee, er moeten eerst 2 dingen gebeuren. Namelijk de gemeente moet eerst weggaan. En de zoon en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, moet geopenbaard worden. En die wetteloosheid, die mens van de wetteloosheid, kan nu nog niet volledig geopenbaard worden. En waarom niet? Omdat de Heilige Geest de weerhouder van het totale kwaad is in deze wereld. Het kwaad kan nog niet tot volheid komen, omdat de Heilige Geest hier is. Hoe is die hier? Door ons. Door mij, door jou, door u, door de gemeente van de Heer Jezus Christus, want hij woont in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar, let op, we kunnen van ons persoonlijk zeggen dat de Heilige Geest de weerhouder is van het kwaad tot het einde. We kunnen van de gemeente zeggen dat de Heilige Geest de weerhouder is van het kwaad tot het einde. Maar dat kunnen we niet van de wereld zeggen. Want de Heilige Geest is de weerhouder van het kwaad nu nog in deze wereld. Maar er zal een tijd komen. En daarover gaan ook de seminars van dominee Niemeyer. Maar er zal een tijd komen dat het volledige kwaad in deze wereld losbarst. Omdat de Heilige Geest de weerhouder met de gemeente is opgenomen. De Heilige Geest, de weerhouder, de tegenhouder van al het kwaad. Je komt mensen wel eens tegen die daar moeite mee hebben, omdat ze zien dat het kwaad zo toeneemt in het persoonlijk leven, maar helemaal in de wereld. En toch mogen wij elkaar blijven bemoedigen dat God ons zijn Heilige Geest heeft gegeven. En voor de gemeente geldt dit. Dat er in Matteüs 16 vers 18 staat. Op deze Petra, op dit geloof, zegt de Heer Jezus, zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Wat een belofte. Hoe hard het kwaad ook gaat. En nu een heel praktisch iets. Want wat gaan we nou doen met datgene wat we hier vanmorgen gehoord hebben? Want het is natuurlijk heel mooi om zo even 3 punten te benoemen met elkaar. Persoonlijk, gemeente en in de wereld. Dat de Heilige Geest de weerhouder is van het kwaad. Maar hoe maken we dat nou praktisch in ons persoonlijk leven? Hoe maak jij dat praktisch? Bidden we om de leiding van de Heilige Geest in ons leven? Ik denk dat dat 1 heel groot punt is, dat je bidt om de leiding van de Heilige Geest in jou, in mijn leven. En dat je toelaat datgene wat de Heere je bekend maakt. Ja, maar de Heere maakt niks bekend. Ja, dat geloof ik gewoon niet. Jongeren, ouderen, dat geloof ik gewoon niet. Want waarom zou hij door de hele Bijbel heen zoveel willen laten zien hoe praktisch mensen, ouderen, jongeren kunnen en mogen leven? En waarom zou hij dat dan in jouw leven niet willen doen? Misschien is er wel wat anders aan de hand. Zijn wij niet echt open voor de werking van de Heilige Geest? Als de Heilige Geest ons stimuleert, ons aanmoedigt om de Bijbel te lezen en wij weigeren om de Bijbel te lezen, dan gaan wij in tegen het werk van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest ons op het hart legt om te bidden en wij doen het niet, dan gaan wij in tegen het werk van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest ons wijst op de doop vanwege het feit, en wij zijn overtuigd dat de geloofsdoop, het ondergaan in het watergraf van de Heer Jezus Christus en het opstaan met Hem in een nieuw leven. Als de Heilige Geest ons dat overtuigd heeft vanuit het woord en wij doen het niet, gaan wij in tegen het werk van de Heilige Geest. Als je naar muziek luistert, als je naar films kijkt, zit te Netflixen of met social media bezig bent, en je hebt in je hart van, misschien moet ik daar minder tijd aan besteden. Omdat je merkt van, hé, mijn relatie met de Heer wordt minder. Omdat de Heilige Geest je daar alert op maakt. Niet om je aan te klagen, maar om je juist een andere richting op te sturen. En jij doet het niet. Dan ga je in tegen de werking van de Heilige Geest. Als je naar broeders en zusters toe mag gaan, omdat je het in je hart voelt, en je doet het niet, maar je wilde juist hen bemoedigen met een kaartje, met een appje, of gewoon met een schouderklopje of met een omhelzing, en je doet het niet, ga je dan niet in tegen het werk van de Geest? Ja, maar je kunt je ook vergissen. Ja, dat kan. Maar dat mag toch ook? Dat mag toch ook? Maar laten we met elkaar openstaan voor het werk van de Heilige Geest. Omdat de Heilige Geest niet gericht is op mij. Niet gericht is op u. Maar gericht is op Hem. En Hij wil, God wil, door zijn Heilige Geest ons laten groeien in de kennis en de genade van de Heer Jezus. Dat wil Hij. Sommige mensen zeggen, ja, ik bid al zo vaak en zo lang of de Heilige Geest, of God door zijn Heilige Geest mij meer van de kennis van de Heer Jezus wil bijbrengen. Of meer in de genade wil laten leven. Ja, maar ik geloof werkelijk dat als dat het gebed van ons hart is, dat de Heer met eerbied gezegd daar is en zegt, ja, natuurlijk mijn lieve kind wil ik dat. Natuurlijk wil ik dat. En dan gaan we het zo doen, en dan mag je het zo doen, en dan kun je het zo oppakken. Heel praktisch. En ik weet zeker, als we dat doen, als we onszelf ertoe zetten en de wil onderwerpen aan datgene wat God wil, zullen wij groeien in de kennis en de genade van Jezus Christus. En zullen we merken dat het kwaad nog meer uit ons leven gaat, omdat wij steeds dieper leren om vanuit onze nieuwe natuur in Christus te leven. De Heilige Geest, weerhouden van het kwaad. Ga het niet zelf proberen? Lukt je niet. Ik heb het ook heel lang geprobeerd. Het lukt je echt niet. Elke keer is het, ja, morgen doe ik het anders. Kent u dat? Oh. Dat is bij mij wel heel vaak gebeurd. Morgen doe ik het, of morgen zus, of morgen zo. En blijf maar morgen. Nee, laten we echt zeggen tegen God dat wij Hem nodig hebben. En Hem alleen uit genade. Amen.